Fijn dat u naar de tussenruimte bent gekomen. Dit is alweer de vierde aflevering in onze serie Wie is wij? De paradoxale samenleving. In de herfst hebben we een aantal problematiserende debatten gehouden, zoals we dat zelf noemden. Eentje ging over angst in de ambtelijke torens, een andere ging over tribalisering van de samenleving en weer een andere ging over de overspannen democratie. Maar omdat het lente wordt, al zien we dat vandaag niet, hadden we het idee om in de lente, richting de lente, wat meer oplossingsgerichte debatten, bijeenkomsten te houden. En dit is daar de eerste van. Mijn naam is Bas Messers, ik ben journalist en zoals u wellicht merkt uw gespreksleider. Vandaag en deze week is eigenlijk de week van het klimaat, hè, kun je wel zeggen. Zondag liepen er 35.000 mensen door Amsterdam in een klimaatmars. En vandaag hebben we het CPB. Even kijken, waar gaan wij hier? Ja. Vandaag hebben we het Centraal Planbureau, wat samen met het Planbureau voor de Leefomgeving met doorrekeningen van het Concept Klimaatakkoord zijn gekomen. En de reacties zijn meteen al niet van de lucht. Er zijn enerzijds grote stappen gezegd, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving, maar of het doel gehaald wordt, dat is de vraag. En de kosten zouden per jaar iets meevallen, zegt men, maar 2 miljard per jaar. Wat opvalt in de hele discussie is dat het eigenlijk constant gaat om het meten van geld als het gaat om waarde. Geld staat centraal in deze discussie, lijkt het. Maar je hebt natuurlijk ook andere waarden, zoals gezamenlijkheid of geluk. Wij willen die waarden meenemen in de discussie rondom klimaat. Dat is eigenlijk waarom we hier zitten. En als je nog even teruggaat naar vorige week, dan is er ook een onderzoek uitgekomen van INO Research, wat veel aandacht heeft gekregen. En daarin zag je dat het klimaatdebat langzaam ook de samenleving lijkt te gaan polariseren. Dat het draagvlak iets aan het afnemen is en dat het wat feller wordt allemaal. Politici die gaan termen gebruiken als klimaatdrammers. Anderen zeggen dat er een risico is op een klimaatkloof. En wij gaan onderzoeken of dat onvermijdelijk zo is. Dat gaan we hier doen. Dus de vraag staat centraal. Kun je door te verduurzamen ook depolariseren en verbinden? In de wiskunde zijn twee problemen, min 1 keer min 1 kan plus 1 zijn. He, als we zeggen dat de grootste problemen van de samenleving op dit moment het klimaat en de polarisatie zijn, zou min 1 keer min 1 in dit geval niet plus 1 kunnen zijn. Als je kijkt, dan is het in feite al een keer gebeurd in het verleden. We hebben de strijd tegen het water gehad. Daar is ook gezamenlijk gewerkt om dat water buiten de deur te houden. En wellicht is dat kunnen we daarvan leren en kan ons dat inspireren. Goed, gaan we naar de eerste pitch. Die komt van Luc Wieink van Groene Wijkstroom. Uit Arnhem en Nijmegen is hij actief. Je bent opgeleid aan de Kunstacademie, hè? En inmiddels ben je iemand die met klimaat en met sociale cohesie in een start-up bezig is. Je doet dat in Arnhem en Nijmegen en je wil spoedig uitbreiden naar heel Nederland. Dat is wat je ambitie is. Verbinden door vergroenen. Hoe doe jij dat? Ga je gang.
Ja, ik ben Luc inderdaad. Ik heb samen met mijn collega Roel Oortgiessen, die je ook op de foto ziet, Groene Wijkstroom opgezet. Maar wij heten eigenlijk sinds het begin het jaar Wijkie. Een iets makkelijk in het gehoor liggende naam. En Wijkie is eigenlijk een social energy app waarmee mensen lokaal in de straat en in de wijk energie kunnen delen. En ik ga nu proberen uit te leggen hoe wij vergroenen door het verbinden. Maar voordat ik dat doe, eerst een klein beetje achtergrondinformatie. Waarom wij doen wat we doen. Want er komen steeds meer zonnepanelen in de wijken. Nou, wat natuurlijk een supergoede ontwikkeling is. Maar die panelen die wekken ook veel meer stroom op dan wat ze zelf kunnen gebruiken. En daarnaast gaan we steeds meer stroom, met z'n allen steeds meer stroom verbruiken. Dus we gaan van het gas af, we rijden elektrisch. En we bouwen huizen die volledig op elektriciteit draaien. Nou, en doordat het aanbod van de decentrale manier van hoe wij onze stroom opwekken en de vraag niet altijd met elkaar in balans is, ontstaat er steeds vaker overbelasting van het lokale stroomnet. En dat gaat steeds meer gevolgen krijgen. Want die huishoudens met die zonnepanelen, die wekken op zonnige momenten dus veel meer stroom op en die leveren dat stroomnet terug aan de wijk. En in de avonduren, wanneer wij thuiskomen, verbruiken we eigenlijk met z'n allen de meeste stroom. En op dat moment wekken we juist niks meer op. Nou, omdat we steeds meer decentraal gaan opwekken en dus ook steeds meer stroom verbruiken, worden die pieken heftiger en ontstaat eigenlijk overbelasting van dat stroomnet. Nou, en dat heeft gevolgen, dat houdt in dat er veel slijtage plaatsvindt, dat netbeheerders hoge kosten moeten maken om die pieken te kunnen verwerken, wat ook weer inhoudt dat hoge kosten voor de consument komt. En daardoor kunnen we minder stroom opwekken. Dus volgens mij was er recent nog in het nieuws dat in het oosten van het land geen zonneparken meer kunnen worden aangelegd, simpelweg omdat het net vol is. Ja, en dat kunnen we oplossen. En met Wijkie doen we dat eigenlijk met een hele simpele, goedkope en gebruiksvriendelijke oplossing. Want met het stroomnet dat onder de grond ligt, zijn eigenlijk alle huizen met elkaar verbonden. En met Wijkie maken we inzichtelijk hoeveel stroom er lokaal over is, zodat we mensen kunnen gaan activeren om meer stroom te gebruiken op de piekmomenten, zodat ze minder stroom nodig hebben op de momenten dat het lokaal niets wordt geproduceerd. Dan moet ik heel even nadenken. Oh ja, dat doen we door de stroomnetten die onder de grond liggen slim te maken. In een wijk verbinden we alle slimme energiemeters digitaal met elkaar. En aan de hand van die data kunnen wij precies berekenen hoeveel stroom er lokaal over is. En dus mensen gaan activeren om op juiste momenten stroom te gebruiken, zodat we samen kunnen zorgen voor een beter energiemanagement. En dat doen we dus eigenlijk via een simpele app. Want via de app zien huishoudens precies hoeveel stroom er lokaal aanwezig is. En er zit een prognose in, zodat je het handig kunt gaan plannen. En we helpen een handje door je een berichtje te sturen. Dus het enige wat je op dat moment hoeft te doen om te zorgen voor een beter energiemanagement is eigenlijk stroom gebruiken. Nou, en in de toekomst wordt het ook mogelijk dat wij direct slimme apparaten gaan aansturen. Dus dat wij bijvoorbeeld je elektrische auto gaan opladen op het moment dat dat het meest gunstig is voor de lokale netbelasting. Maar voornamelijk denken wij dat we op een hele sociale manier de energietransitie kunnen versnellen. En daarom krijg je voor je stroomgebruik op die piekmomenten energiepunten. En die energiepunten die zijn wel geld waard in de wijk. Dus met die punten maken we echt een koppeling naar de sociale cohesie in de wijk. Want met die punten kun je 3 dingen doen. Je kunt ze uitgeven bij lokale ondernemers of bij lokale verenigingen. Dus bijvoorbeeld een brood bij de lokale bakken reken je eenvoudig af via onze app met de persoonlijke QR-code. Dat we ook denken dat de toekomst van betalen is. Of je gaat onderling dingen met je buren regelen. Dus bijvoorbeeld als je geen tijd hebt om je hond uit te laten, regel je dat eenvoudig via onze app. En vervolgens betaal je die buren weer met energiepunten. Maar als laatste kun je de punten doneren aan projecten in je wijk. Of je organiseert zelf een project. Dus bijvoorbeeld een buurtbarbecue zet je eenvoudig op via de wijkwallet. En je kunt het een beetje vergelijken met crowdfunding, maar dan voor je wijk. Daarnaast kun je die punten ook doneren aan verenigingen. Sorry, het is een beetje afhankelijk van welke verenigingen in de wijk zijn. Maar bijvoorbeeld tennisballen voor je tennisvereniging of muzieklessen. Nou ja, afhankelijk wat er lokaal in je wijk is. En wat wij in de toekomst nog gaan toepassen, wat er nu nog niet in zit, is dat je de punten ook kunt doneren aan gezinnen in de energiearmoede. En dat we op die manier bijvoorbeeld ook weer die nieuwe verbindingen kunnen leggen tussen de mensen die wel de financiële middelen hebben voor zonnepanelen en degene van wie de energierekening juist alleen maar omhoog gaat. En het mooie aan Wijkie is dat het voor huishoudens altijd gratis te gebruiken is. Zodat we dus met zoveel mogelijk mensen kunnen gaan samenwerken aan een beter energiemanagement. En daarmee dus ook tegelijkertijd kunnen besparen op de energielasten. Want voor een kilowattuur die je verbruikt op die piekmomenten krijg je ongeveer 5 energiepunten die 5 cent waard is. Wat dus ongeveer een besparing is per kilowattuur van 22%. Maar via onze app krijgen ze ook inzicht in het totaal in het verbruik van je huishouden. En we zien nu dat dat ongeveer een besparing is van 2,5%. En daarmee krijgen ze ook voornamelijk de huishoudens die dus niet de middelen hebben om zonnepanelen, elektrische auto of een warmtepomp aan te schaffen, een manier om te besparen op de energielasten. En daarmee ook mee te doen met de duurzaamheidsbeweging. Nou, en wat we nu zien, doordat we dus dat inzicht geven en die stroom balanceren, is dat we ongeveer een CO2-reductie van 73 kilogram per huishouden per jaar kunnen realiseren. Nou, en als je dat kijkt naar de schaalgrootte die we kunnen bereiken, kunnen we daar een hele grote reductie doen. Dus met voornamelijk een heel goedkoop systeem, omdat we dus ook echt een virtueel systeem zijn. Nou, en daarmee zijn we eigenlijk een alternatief voor de energietransitie. Voor de traditionele netverzwaring. En daarmee versnellen we dus de energietransitie. Stimuleren we dus de wijkeconomie. Sponsoren we lokale verenigingen. En geven ook ZZP'ers in de wijk. Of in ieder geval, die geven een podium in de wijk. En spelen we voornamelijk in op burgerparticipatie en buurthulp. Volgens mij net het al gezegd, we hebben nu 2 pilots in Arnhem en Nijmegen. Daar hebben we dus de techniek ontwikkeld en aangetoond dat het werkt. Deze zomer doen wij de eerste opschaling naar 1000 huishoudens in 5 wijken. Om volgend jaar verder op te schalen naar 10.000 huishoudens in 50 wijken. Nou, en als we dat voor elkaar hebben, dan zouden we landelijk kunnen toepassen. Maar daar is nog wel een technische en een organisatorische doorontwikkeling nodig. Dus dat is een beetje wat wij doen met Wijkie. Dus ik hoop dat dat een duidelijk beeld geeft van wat we doen en waar we naartoe willen. En hoe wij dus verbinden door vergroenen.
Oké, dankjewel.
Tof, dankjewel.
Eén vraag. Heb jij al, als het gaat om, wat zijn de verbindende effecten die jij al hebt gezien als gevolg van jullie project?
Voornamelijk, we hebben nog het meeste via enquêtes gedaan en voornamelijk de doorontwikkelingen die we krijgen van de deelnemers. Dus in het begin kon je alleen maar de punten uitgeven bij de ondernemers in de wijk. Maar mensen met zonnepanelen kwamen er zelf heel sterk met de vraag of ze hun punten konden gaan doneren aan die huishoudens in de energiearmoede. Of dat ze dus verenigingen waar ze nu al naartoe gaan om die erbij te betrekken. Dus dat zijn, en ook sorry, die wijkwallet of die crowdfunding voor je wijk, dat is ook puur een idee wat komt van de deelnemers. Dus voornamelijk eigenlijk de gedachte van wat kunnen wij nog meer met die energiepunten doen dan alleen maar naar die ondernemers.
En leidt het ook tot meer ontmoetingen in de wijk?
Hebben we nog niet kunnen aantonen. Daarvoor is het nog te klein. We hebben nu 150 deelnemers. Dus we hebben dat wel geprobeerd te doen via de enquêtes. Maar omdat we nog zo klein zijn, zie je toch voornamelijk dat we de early adapters hebben. Dus die al wel veel mee bezig zijn. Dus het is nu, nou, dat is echt de stap die we nu moeten maken. Om het daarin dus ook breder te maken.
Dankjewel voor nu.
Ja, graag
gedaan. Mag weer even gaan zitten. Dan gaan we snel door. We houden vaart erin. We gaan door met Anubhav Kandal van Conscious Kitchen. Hij is actief in Den Haag. En weet daar tientallen, zo niet veel meer, vrijwilligers te binden in een poging voedselverspilling tegen te gaan. Want we gaan hier vandaag enerzijds klimaat behandelen, maar anderzijds ook andere duurzame initiatieven. En analyseren in op welke wijze ze verbindend werken. Dus Anu, mag ik zeggen, ga je gang.
Hoi. Verbinden door vergroenen. Dat doe je met koken en eten met anderen. Op een reguliere Conscious Kitchen diner, die wekelijks op donderdag plaatsvindt, ontmoet iedereen gelijkgestemde mensen in een casual setting, waar iedereen zich betrokken voelt. Het gaat om verbinding maken tussen mensen.
Wil je deze ook nog meenemen?
Oh ja.
De Diaz? Zo.
Oh ja.
Hi, her.
Ik stel me voor na de het gaat om verbinding maken tussen. Het gaat om verbinding maken tussen mensen, ideeën en ook tussen de internationale en Nederlandse samenleving. Hoe doen we dat? Iedere week wordt voedsel gered uit de Haksemarkt, die anders weggegooid zou worden. Dit is allemaal prima voedsel, die gewoon niet verkocht kan worden of er niet mooi genoeg uitziet. Een team van vrijwilligers redt deze voedsel en brengt het mee naar een buurthuis waar het diner zal zijn. Op de volgende dag wordt er mee gekookt. En een ander team van 8 vrijwilligers gaat aan de slag om er mee te koken voor ongeveer 80 mensen. Vreemden komen bij elkaar. En het diner begint met soep. Iedereen zit aan lange tafels tijdens een gezellig diner, waar onbekenden worden kennissen en hopelijk vrienden. Daarna maakt een andere groep vrijwilligers de hele ruimte schoon. Het gaat eigenlijk over het bevorderen van 3 dingen. Duurzaamheid, gemeenschap en het creëren van bewustzijn over belangrijke thema's in onze samenleving. Onze werkzaamheden zijn gericht om duurzaam te zijn. Wij willen gered voedsel hergebruiken, die eigenlijk prima te eten is. Het eten wordt vervoerd door middel van 2 bakfietsen. De kookrestjes en ook die overgebleven groenten worden gebruikt om compost te maken. En om jullie een schatting te geven, wij redden wekelijks ongeveer 100 tot 200 kilo voedsel met deze bakfietsen. Alles wordt gedaan met de leiding van onze team. Het is van groot belang dat het geredde voedsel goed wordt behandeld, zodat niemand er ziek van wordt. Het team heeft dit proces vele keren meegemaakt en ze hebben ook het doel om een ontspannende setting te creëren, zodat de vrijwilligers tijdens het koken met elkaar kunnen kletsen. En in mijn ervaring, als je dingen samen doet, dan krijg je verbinding. Met wie dan ook. Als mensen samenkomen om richting een doel te werken, dan krijg je op een mooie manier verbinding tussen die mensen. Want door vergroenende activiteiten ben je al bewuster over het grote geheel, de hele wereld. En voel je je op een of die andere manier verbonden met anderen. En daarom draag je bij aan anderen. Dit geeft hen een authentieke voldoening. Je kan het ook zien met een glimlach. Zulke prosociale acties laten ons verbonden voelen met elkaar en bevorderen de gelegenheid om zinvolle verbindingen te maken. En vaak in onze leven zijn er mensen om ons heen, maar je praat eigenlijk met niemand. Soms zijn we in een trein of in een lift of in een café, maar waar we anderen kunnen horen praten, maar toch voelen wij ons alleen. Alleen en eenzaam zijn wel aparte begrippen, maar soms horen ze bij elkaar. In Conscious Kitchen proberen wij dat te vermijden. Iedereen praat met iemand, zo wordt het geregeld. Als je binnenkomt, is het niet mogelijk om eenzaam te voelen. Je wordt benaderd door iemand om je heen. Aan je tafel worden er gesprekken gestart waar je misschien ook een mening hebt. Of trekt iemand je aan. Tot slot, verbinding door vergroenen gaat eigenlijk over verbinding met anderen. Hoe maken wij de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan? Om ons open te houden tijdens dit proces? En die ervaring van echte sociale contact te genieten. Dankjewel.
Ja, wat ik nog begrepen had, is dat in feite degene, want je moet wel, als je wil eten, dan betaal je iets. Maar je betaalt niet voor jezelf, maar voor de mensen die de week daarna komen.
Dat klopt, ja.
Vond ik wel een mooi element erin.
Ja, we hebben een pay-it-forward systeem. Dus als je binnenkomt, iedereen heeft al voor je eten betaald. Dus je betaalt eigenlijk voor iemand anders. Dus dit cadeau geef je forward aan iemand anders.
Dankjewel. Nogmaals, dankjewel. Een applaus.
Dankjewel.
Dan gaan we nu verder met Daan Sillen, onderzoeker van het onderzoeksinstituut Drift van de Erasmus Universiteit. Hier is je klikken. Dat is gespecialiseerd in duurzame transities. Daan neemt ons als Vlaming mee naar België, naar Genk om precies te zijn. Een oude fabriekstad met veel migranten. Die zien een grote kans om zich te verbinden rondom fysiek groen. Daan, verbinden door vergroenen. Hoe doen jullie dat?
Ik ga eraan proberen te antwoorden aan de hand van onze ervaringen, of de ervaringen opgedaan in het Connecting Nature project. Dat is een Europese project van de Europese Commissie rond het opschalen van nature-based solutions. Het zijn de natuurgebaseerde of natuurlijke oplossingen die zowel economische als ecologische als sociale impact hebben. Dus het voorbeeld van Genk, beeld van Emile van Doren, schilder en kunstenaar in het begin van de 20e eeuw, die het landschap in Genk schildert. Het trok heel veel kunstenaars aan om het mooie landschap te schilderen. Maar dan heb je in het begin van de 20e eeuw ook mijnindustrie. Het heeft een heel diverse populatie aangetrokken. Dus ik weet niet of je het kan lezen, maar ja, het is de Turkse gemeenschap die dankt. Die bedankt buurtbewoners dat ze hun hebben uitgenodigd op een lokaal feest. Een heel diverse gemeenschap die daarna bij het sluiten van de mijnen natuurlijk ja, zonder werk zat. En dat je een andere oplossing, dat was Fort Genk, die had productie. En dat is natuurlijk door globalisering hebben ze de productie naar andere landen die goedkoper zijn in termen van productie geschoven. Natuurlijk had je resistance, mensen die kwamen in opstand daartegen. En armoede, dus het is een van de gebieden waar ja, ongeveer een derde in kansarmoede leeft. En er is een heel diverse populatie en dat levert dus ook spanningen op. Laatste verkiezingen, nog nooit was de kloof zo groot, nog nooit was er nog zoveel haat. Dus er zijn veel spanningen lokaal. Anderzijds heb je aan de achterkant heb je een groen snoepje liggen, een prachtig stuk natuur. Eigenlijk centraal, het loopt centraal door de stad, maar de mensen ja, ziet het niet echt, want het ligt aan de achterkant. Het idee is nu, ze zijn nu bezig, de stad is nu bezig met dit open te breken, aan de hand van verschillende activiteiten en de mensen met mensen te verbinden, mensen met natuur te verbinden en natuurlijk ook ervoor te zorgen dat er verschillende activiteiten worden gelinkt aan dat groen. Dus eigenlijk wat fysiek midden door de stad loopt, gaan ze letterlijk proberen toegankelijk maken, mobiliteit aan te koppelen, activiteiten, recreatie en dergelijke. Dus ja, dit zijn hun projectdoelen, mensen met mensen, natuur met mensen. Natuur met natuur. Ze doen dit door co-creatie, dus ze hebben verschillende activiteiten. Eerst hebben ze mensen met een soort van fietstochten die ze organiseerden, heeft het stadsbestuur de mensen naar het project gebracht en een voeling voor laten krijgen. Ze hebben ook de input gevraagd bij het begin van het co-creatieproces en zijn samen gaan co-creëren. Er zijn verschillende activiteiten die ze hebben georganiseerd. Het gaat van een quiz rond wandel- en fietsroutes. En ze hebben proberen zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken in het project. Maar dan is de uitdaging natuurlijk, hoe ga je mensen eigenaarschap van het project laten krijgen? Dus het ligt in hun achtertuin, je wilt hun eigenlijk betrekken in het samenbouwen ervan. En dan hebben ze activiteiten zoals een etentje georganiseerd. Dat waren 300 mensen. En mensen die daarvoor niet erg betrokken waren, omdat ze andere prioriteiten hadden, zijn toch naar dit etentje gekomen en hebben ook kunnen uitwisselen over de ideeën of over wat er gaat gebeuren in hun achtertuin. Ook kinderen proberen ze te betrekken. Er zijn verschillende activiteiten. Dit is dat ze vogelhuisjes zijn gaan bouwen. Er zijn verschillende activiteiten waarmee ze kinderen proberen te betrekken. Een mini-maxi-fotocontest. Op allerhande manieren proberen ze de verschillende mensen in hun stad te betrekken, maar ook ze willen samen dit project aanpakken. Dus ze betrekken hen ook in het letterlijk ontwerpen en ook in het verwezenlijken van het project. Dus vrijwilligers van verschillende nationaliteiten of van verschillende origine, maar ook van verschillende socio-economische achtergrond, werken samen aan hoe je met natuur iets kan verwezenlijken. Ze hebben een sociale innovator in dienst genomen om letterlijk in het veld mensen die voeling met de natuur terug te gaan laten krijgen en ook te gaan laten stimuleren hoe kan je iets opzetten waar je eigenlijk de natuur positief voor gebruikt. Ze hebben dan het concept van steamer deals, dat ze eigenlijk groene bedrijven proberen te stimuleren en dat ze verschillende initiatieven die aan de gang zijn proberen te koppelen met groene initiatieven. En als laatste willen ze ook een SUDS, Sustainable Urban Drainage Systems, doen. Dat is eigenlijk een duurzame manier van waterzuivering. Willen ze in het midden van de stad introduceren en dat willen ze samen met studenten, verschillende buurtbewoners, stad zelf en experten doen. Dus met die zaken zijn ze echt bezig. En je merkt dat dit ook de relatie met de natuur van de mensen bevordert.
Dankjewel. En is dit voor jou een project wat voorloopt in Europa?
Dus van de 11 Europese steden die meedoen, is Genk een van de koplopersteden. Ze zijn al redelijk ver gevorderd in het project, doordat ze echt aantonen hoe ze letterlijk de natuur in de stad brengen en hoe de natuur een verbindingsmethodiek wordt om verschillende buurten te koppelen die daarvoor van elkaar fysiek afgescheiden waren. En waar de diverse populatie, ook fysiek van elkaar afgescheiden was.
Oké. Gaan we weer door met iets heel anders. Ook een man, maar dat wisten we al, van een reclamebureau die ook nog eens samenwerking heeft gezocht met een grote netbeheerder in Noordoost-Nederland. Maar die mensen in wijken een platform bieden wat een krachtig verbindingsinstrument aan het worden is in de klimaattransitie. Ik geef het woord aan Peter Venderlo, verbinden door vergroenen. Hoe doe jij dat?
Dankjewel, Bas. Ik moet die hebben, ja, dat ben ik. Ik ben sinds anderhalf jaar verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Buurkracht. En Buurkracht, dat gaat heel sterk over vergroenen, maar het gaat ook heel sterk over verbinden. En als je mensen wil verbinden, dan zijn er een paar dingen die daar heel handig in zijn. Het eerste is dat het helpt als je een gemeenschappelijk doel hebt. Bijvoorbeeld het klimaat redden of simpeler de ijsbeer. Wat ook heel erg kan helpen, is als je samen succes hebt. Succes en winnen is een enorm belangrijke factor om mensen bij elkaar te brengen. En een derde, er zijn er misschien nog wel meer, maar een derde is, als je überhaupt wel iets gemeenschappelijks hebt, bijvoorbeeld omdat je allemaal Nederlander bent of in Nederland woont, is dat eigenlijk ook al een hele goede basis om mensen verderop te verbinden. En al die ingrediënten zitten in meer of mindere mate in Buurkracht. En Buurkracht is een jaar of 6 geleden begonnen, Bas zei het al, op initiatief van Enexis, de netbeheerder in Noordoost- en Zuid-Nederland. En die introduceerde overal die slimme meters en die dachten, weet je wat, we moeten misschien ook mensen een beetje gaan helpen om energie te besparen. En het centrale idee daarvan was, als we dat nou door buren met elkaar laten doen, dan is dat makkelijker en leuker en voordeliger dan wanneer mensen dat allemaal apart moeten doen. Want energie besparen, zonnepanelen kopen, je huis isoleren is allemaal nog best ingewikkeld en duur en een heleboel gedoe. Dus we brengen buren bij elkaar en die gaan dan samen aan de slag. Ik ga te snel. En hoe werkt dat dan? Nou, je zoekt in een buurt zoek je een paar mensen die wel genegen zijn om een initiatief te nemen. Dat gaat allemaal via lokale netwerken met de gemeenten, energiecoöperaties en energieloketten. Of soms ken je gewoon mensen. Die zit je bij elkaar aan de keukentafel en die ondernemen met elkaar actie. Die gaan uitzoeken wat in hun buurt het meest geschikt is, hoe ze dat financieel kunnen organiseren. En ze gaan de wijken in, de buurt in, om te zorgen dat mensen gaan meedoen. En daar krijgen ze dan ondersteuning bij van buurkracht, in de vorm van communicatiemiddelen, maar ook in de vorm van procesbegeleiding. Af en toe ook wel handig om ze een beetje aan de gang te houden. En die procesbegeleiding die gaat niet over, dit is de energieleverancier die je moet hebben, want die heeft goede spullen. Die gaat alleen maar over, hoe pak je dat nou aan om met elkaar tot een goed resultaat te komen. Tegenwoordig is er ook een app bij die het helemaal heel makkelijk maakt om mensen in de wijk te vinden en te verbinden en mee te laten doen in die actie. Daar kan ik lang over praten, maar sla ik nu even over. En als het goed is, hangen er dan na 10 weken of na een half jaar of soms na 1,5 jaar ineens ergens zonnepanelen of zijn die huizen geïsoleerd. En werkt dat nou? Ja, dat werkt eigenlijk verrassend goed. Ze zijn 6 jaar geleden begonnen met buurkracht. 1,5 man in een paardenkop. En gewoon maar een beetje gaan proberen. En inmiddels, rechtsboven, is er toch al in meer dan 400 buurten in Nederland, Noord, Oost en Zuid, is het aangeslagen. En zijn dus mensen met elkaar aan de slag geweest of nog aan de slag om actie te ondernemen, om energie te besparen, om op te wekken, om te verduurzamen. En dat werkt dus heel goed. En het grappige is, je ziet het linksboven al, er zijn heel wat van die teams die dat voor elkaar hebben gebokst, die doordat ze samen iets voor elkaar hebben gebokst, een soort van de geest krijgen. En dan denken, weet je wat, als we nou ons huis hebben geïsoleerd, kunnen we ook nog wel zonnepanelen doen. Maar misschien kunnen we het behalve in onze eigen buurt ook wel in de hele gemeente Zwartsluis in dit geval doen. Dus je ziet al dat er bij succesvolle buurteams een enorme neiging is om meer te doen en op te schalen. En wat daarnaast ook gebeurt, is dat mensen de smaak te pakken kunnen krijgen en gaan denken, weet je wat, als we nou met elkaar onze huizen kunnen verduurzamen, kunnen we misschien ook nog wel een heleboel andere dingen doen om de buurt te verbeteren. Ja, dat kan gaan over de groenvoorziening of in dit geval in Barsbeek over de AED's. Ze zijn mensen die hebben met elkaar zo'n duurzaamheidsactie gedaan en die hebben vervolgens gedacht, weet je wat, laten we het platform ook benutten om met elkaar te zorgen dat er in deze wijk AED's komen. Dus andere voorbeelden ook van mensen die hebben buurtbussen geregeld en je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Dus er ontstaat op de vleugels van die verbinding door verduurzaming, of verduurzaming door verbinding, het is maar net hoe je het wil zien, hè, ook andere initiatieven die mensen in de wijken dichter bij elkaar brengen. En dat is eigenlijk een soort bijeffect wat ze ooit bij de start van buurkracht niet hadden gedacht, maar wat wel gebeurt. Daar is zelfs ook onderzoek naar gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen, die vrij grote autoriteit zijn op dit gebied. En die hebben dit geconcludeerd. Dus als je meedoet, als je betrokken bent bij zo'n buurtinitiatief, is het niet alleen goed voor de duurzaamheid, energiebesparing, milieuintenties, maar is het ook goed voor de intentie om met elkaar in buurten andere dingen te ondernemen. Dus het is eigenlijk heel interessant dat je op de vleugels van de energietransitie, klimaattransitie, eigenlijk die sociale transitie die het eigenlijk is, ook mee kan stimuleren. En zij zeggen dan, er lijkt echt kracht te zitten in de buurt. Ja, dit is op zich natuurlijk niet iets nieuws. Eigenlijk weten we dat allemaal wel. Het draait heel sterk om vertrouwen. Ik zeg wel eens, als ik hier bij de ministeries op bezoek ga om over buurkracht te praten, als jullie aanbellen, dan doet er niemand open. Maar als de buurman aanbelt, of de buurvrouw, dan wel. En om binnen te komen over dit onderwerp en om mensen bij elkaar te brengen, is het dus heel handig als je de buurman of de buurvrouw vraagt om op die bel te duwen en het gesprek aan te gaan en te zorgen dat mensen mee gaan doen. Want heel veel van die mensen die zeggen dan, als dat gebeurt, ja, ik zat er eigenlijk al een tijdje tegenaan te hikken, maar kwam er maar niet toe. Maar nu de buurman of de buurvrouw met hem vraagt, ga ik toch maar eens meedoen. Dus de drempel om mee te gaan doen aan de energietransitie kan wel eens worden verlaagd, simpelweg omdat de buren bij jou in de buurt actie ondernemen. En er zit dus in dat buurkrachtidee, wat aanvankelijk begonnen is als klimaatding, energieding, zit heel veel meer. Het grappige is, toen ik bij buurkracht kwam, ongeveer 1,5 jaar geleden, toen ben ik de straat op gegaan met een bordje waarop alleen maar stond buurkracht. In een gebied waar Innexus niet actief is, dus waar niemand het kent. En heb ik alleen maar mensen gevraagd, als je dit woord nou ziet, waar denk je dan aan? Wat komt er bij je op? En als het goed is, hebben we daar een filmpje van. En ik zeg er meteen bij, dit type reactie was de enige type reactie die je kreeg.
Vuurkracht.
Vuurkracht, wat is dat?
Vuurkracht. Het rijmt op vuurkracht.
Vuurkracht. Waar ik aan denk.
Dat potje wat de gemeente heeft, dat je een leuke activiteit met je buren zou kunnen doen.
Gewoon de sociale contacten.
Een beetje buurtpreventie zo.
Maar... een sociale interactie, iets van buren onderling.
Gewoon goed informeren. En de gelegenheid geven mee te denken, te participeren, anticiperen. Dat zijn allemaal termen voor mij die erbij passen.
Ja, burenhulp, buurkracht.
Dat de mensen een beetje meer met elkaar omgaan, ook als buren.
Zoals een buurt schoonmaken of zo, dan ben je met z'n allen ergens mee bezig.
Een paar jaar geleden hebben wij spouwmuurisolatie gedaan. En toen hebben we gevraagd aan de buren of ze mee wilden doen.
De saamhorigheid van de buurt, denk ik.
Misschien elkaar helpen, mantelzorg.
Ja, beter een goede buurt dan een verre vriend.
Ik denk aan elkaar steunen.
Dat mensen bij elkaar komen die elkaar met klusjes helpen, boodschappen eventueel doen.
Dat je samen dingen deelt.
De een is goed in organiseren, de ander is goed in het doen. Ja, en op die manier samenwerken.
Kunnen we elkaar van elkaar leren, ja.
Ik zou wel wat meer buurkracht in mijn buurt willen hebben. Ja, dat is iets wat we denk ik wel missen.
Dat denk ik wel missen. Ja, er kwam nog iemand achteraan, die is er afgevallen in dit filmpje, want ik mocht maar 5 minuten. Maar die zei, buurkracht is echt toppie. En wat ik zelf heb als ik dit filmpje zie, en ik zie het graag, is er is nog hoop voor Nederland. Hè? Dus dat gevoel krijg ik er dan van. En dat zit in dat merk buurkracht. Besloten.
Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel voor nu. Dan komen we bij de laatste korte presentatie. En die laatste vraag was ook zeer relevant voor de presentatie die we nu krijgen van Tom Golder van Duurzaam Den Haag. We hebben de presentatie een werktitel meegegeven. Heel Molenwijk bakt op inductie. Zo hebben we het genoemd. Molenwijk is een zeer diverse wijk. En hier speelt echt die vraag die net gesteld werd. Leuk, klimaat en duurzaamheid. Maar ik wil eerst dat de woningbouwcorporatie de schimmel van mijn muren afhaalt. Dat soort problemen spelen daar. Of zonnepanelen, ja, hoe moet ik die betalen? Dus hoe verbinden door te vergroenen in een diverse wijk, waar veel meer prangendere vragen leven dan alleen het klimaat? Verbinden door vergroenen, hoe doen jullie dat?
Ja, dankjewel Bas. Toen jij mij 5 weken geleden belde met die vraag, of eigenlijk uitnodiging voor deze bijeenkomst, had ik net 10 minuten daarvoor een dame gedag gezegd in het buurtcentrum in Molenwijk. En zij had het plan opgevat om samen met een groep vrouwen heel Molenwijk bak te gaan organiseren om zeg maar meer verbinding in die wijk te krijgen. Molenwijk is inderdaad een wijk, is een multiculturele wijk. Ik geloof dat er iets van 47 verschillende culturen in die wijk wonen. En er is al een lange tijd de vraag van hoe kunnen we nou meer verbinding krijgen. En deze dame die had dit plan opgevat, dus heel Molenwijk bakt, we raakten aan de praat. En toen zei ik van nou, kunnen we dan niet heel Molenwijk bakt op inductie doen? Officieel kan je helemaal niet bakken op inductie, maar gewoon het idee om op inductie te gaan koken. En dat sloeg heel erg aan, omdat ze zei van ja, wij krijgen ook heel veel vragen en onrust over van straks moeten we van het gas af, maar hoe gaan we dan koken? Los van de vraag, wie gaat dat allemaal betalen? Dus ik was nog helemaal vol van dat plan en toen belde Bas en nu sta ik hier. Het is hartstikke leuk dat ik wat mag vertellen over Molenwijk. Mijn naam is Tom Golder, ik werk voor Duurzaam Den Haag. Heel kort iets over Duurzaam Den Haag. We zijn een stichting hier in Den Haag. En we hebben een droom. En in het kort gezegd is dat wij willen dat ook voor toekomstige generaties Den Haag een hele fijne, schone wijk is. Los van het aardgas, energie, duurzaam opgewekt. En dat bij een hevige regenbui niet gelijk de straat blank staat. En we hebben een geloof en dat is in Haagse kracht. En dat omschrijven wij, ik heb het net ook al een paar keer terug horen komen. Ja, het zijn mensen zeg maar, die de drijvende kracht zijn achter duurzaam aan de slag gaan. Dus niet technologie, niet wetgeving. Het begint eigenlijk met mensen die zich een voorstelling kunnen maken van een straat of een buurt die mooier, schoner is en zich daardoor ook laten inspireren om aan de slag te gaan. Ik las in de aankondiging voor deze bijeenkomst ook iets van nou, wie goed zoekt. Ziet overal wel bewonersinitiatieven ontstaan rondom vergroenen van de buurt. En dat is ook echt zo, dat is ook in Den Haag zo. Alleen niet in elke wijk even makkelijk te vinden. En Molenwijk is een voorbeeld van een wijk waar dat niet zo uit zichzelf ontstaat. Het is niet een koploperwijk. Het is een wijk met andere problematiek. Dus het is ook heel voorstelbaar dat mensen daar in de wijk hele andere dingen aan hun hoofd hebben. Dus toen wij vorig jaar in die wijk kwamen, omdat wij samen met bewoners daar een plan willen maken van hoe krijg je nou ook Molenwijk in 2030 van het aardgas af. Dan krijg je reacties van 2030 van het aardgas af. Waar heb je het over? Ik moet aan het eind van de maand mijn boodschappen nog kunnen doen. Dus het is heel logisch dat duurzaamheid daar echt niet op nummer 1 van het prioriteitenlijstje staat. Dus de kunst is om te zoeken naar waar mensen wel mee zitten. En dus zo'n behoefte aan verbinding en samen koken, samen eten. Nou, Arno zei het ook al, dat verbindt. Dus in dat opzicht hebben wij nu iets gevonden van nou, kunnen wij workshops gaan organiseren in de wijk om op inductie te gaan koken. En ja, ik ben de zoveelste man hier. Ik had heel graag met Galisa of Hakima hier gestaan. Die zijn van de Marokkaanse vrouwenvereniging in Molenwijk. En die hebben heel enthousiast gereageerd van nou, lijkt ons hartstikke leuk. Wij maken ons ook zorgen of we nog wel met onze tagine op de inductie kunnen koken. Dus wij willen heel graag als eerste groep gaan koken voor de wijk. Dan nodigen we mensen van allerlei andere culturen uit. Dus dat gaat 1 april gebeuren. Dat is geen grap, 1 april. Nodigen zij een groep mensen uit de wijk om ze gaan msemem maken. Dus een soort Marokkaanse pannenkoeken. En dan gaan ze ook delen hoe dat is om te koken op inductie. En de volgende groep, de Hindoestaanse vereniging, heeft zich al aangemeld. Die willen graag daarna iets gaan koken voor de wijk. Dus dat is een van de voorbeelden die wij doen.
Oké, dankjewel. Leuk.
Nou wordt het leuk.
Maar het is dus behoorlijk, het is een echte uitdaging in die wijken, dat blijkt. Maar
leuke uitdaging. Echt een leuke uitdaging. Want de mensen die, ik weet niet, het grootste gedeelte van de mensen hier komt volgens mij ook uit Den Haag. Als je Molenwijk, als je daar niet woont, of niemand kent die daar woont, dan kom je daar waarschijnlijk ook niet. En het beeld van Molenwijk is dan al snel, dat was ook mijn beeld van, oh ja, dat is een beetje een lastige wijk. En die problemen zijn er ook zeker. Maar als je met mensen in gesprek gaat, ja, de meeste mensen die wonen daar ook al 30, 40 jaar. En die zijn heel enthousiast over hun wijk. Ze beamen dat er een hoop problematiek is. Maar ze zijn ook wel heel erg betrokken bij hun wijk. Dus dat is heel leuk om te zien.
Je denkt je ook dat, want een van de, we hadden net, klimaat is één min en de polarisatie een andere. Voel jij aan dat als je hierop doorgaat, dus met dit soort projecten, dat juist kan helpen bij het aanpakken van polarisatie? Of zijn we daar nog veel te vroeg?
Ja, van polarisatie merk ik niet veel. Wel van dat het heel erg, in Molenwijk zijn heel, is de organisatie gaat hoog. Dus er is een Marokkaanse vereniging, een Turkse vereniging, een Hindoestaanse vereniging. Alleen dat onderlinge contact is er niet of nauwelijks. En ik weet dat al jaren de behoefte is om dat wel te hebben. Maar ik vraag me nu ook wel af waar die behoefte vandaan komt. Ik spreek die Marokkaanse dames, die geven dat ook wel aan. Maar,
wat geven die aan?
Nou, dat zij ook graag wel meer contact willen hebben met bijvoorbeeld de Hindoestaanse vereniging. Maar dat komt niet vanzelf van de grond. Dus misschien kan dit eraan bijdragen. Ja, ja. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel zie, zeg maar, die hele opgave van de energietransitie. Ja, dat is wel een gemeenschappelijk probleem voor de wijk.
Ja. Ja.